Wij waren de vorige keer terecht in Matteüs 24 om de voor de hand liggende reden dat wij daar een systematische en ook tamelijk chronologische uiteenzetting vinden van de gebeurtenissen rondom de wederkomst van Christus. Matteüs 24 staat bekend als de backbone of prophecy, de ruggengraat van het profetisch woord. En niet ten onrechte, want inderdaad, wij vinden een min of meer chronologische uiteenzetting, zoals we die elders in de Bijbel bij mijn weten eigenlijk helemaal niet tegenkomen. En we vinden daar inderdaad vermeld gebeurtenissen die zouden plaatsvinden rond of in de dagen van de wederkomst van Christus. Daar werd immers ook naar gevraagd door de discipelen in vers 3 was dat. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal het teken zijn van uw toekomst? Dan wel van de voleinding der aion, de voleinding der eeuw. En als antwoord daarop geeft de Heer Jezus een beschrijving van onze hele tegenwoordige bedeling. Sinds de eerste komst en in afwachting van de wederkomst van Christus. En daarna wordt u wat specifieker vanaf vers 15. Als hij citeert uit de profetie van Daniël. En zegt, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Staande in de heilige plaats. De gruwel der verwoesting en niet Daniël, zeg ik altijd. Staande in de heilige plaats. Dan zou men uiterlijk en met de grootste spoed het land uit moeten vluchten, want als dan, vers 21, zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld, of van het begin, van dat er een volk geweest is op de aarde, tot nu toe en ook niet meer zijn zal. De alternatieve lezing van sinds dat er een volk geweest is op aarde ontleen ik aan Daniël 12, vers 1, want daar komt deze uitspraak vandaan. De Heer citeert eerst uit in elk geval Daniël 9, maar feitelijk ook uit Daniël 7, 8 en 11, als hij spreekt over die gruwel der verwoesting, hier in vers 15. Maar daarna, die grote verdrukking, die wordt zo aangekondigd in Daniël 12, vers 1. En het wordt hier door de Heer geciteerd in vers 21. Grote verdrukking, die dan over uw volk, het volk van Daniël, en over de heilige stad van Daniël, Jeruzalem, zou komen, volgens Daniël 9, vers 24... vanaf het midden van de 70ste week van Daniël, dat wil zeggen, dus volgens Daniël 9 vers 27, tot het eind van de 70ste week en daarmee het eind van de 70 weken en daarmee tot aan de komst van de Messias. Althans voor uw volk en uw heilige stad. Voor het Joodse volk dus, want daar praten we nu over. En van die verdrukking staat dan dat die verkort zou worden, maar ik heb u denk ik vorige keer uitgelegd, maar het is echt lang geleden, heb ik u dacht ik wel uitgelegd, dat die verkorte verdrukking nog steeds gewoon 1260 dagen, dan wel 42 maanden, dan wel tijden en een halve tijd, kortom 3,5 jaar duurt, maar de verdrukking als zodanig duurt veel langer. Maar dan niet over het Joodse volk, maar over de volkeren, dan wel over de wereld als zodanig. Maar hij begint uiteraard, zoals altijd, beginnen de dingen bij Israël, of wat er van over is, het Joodse volk in dit geval. En voor hen duurt het betrekkelijk kort. Begrijp je me goed, 3,5 jaar kan heel lang zijn. Het kan ook heel kort zijn, het is maar hoe je het ziet. En in vergelijking met de totale periode is het natuurlijk toch kort. Omdat als u mij vraagt, daarna de verdrukking nog 33 jaar voortduurt in het algemeen over de rest van de volkeren. Nou, niet continu in alle hevigheid, denk ik dan ook. En misschien ook niet altijd op dezelfde plaats, even intensief. Maar als je mij vraagt, de hele periode als zodanig duurt wel degelijk na de 70ste week nog 33 jaren. Het is namelijk de periode vanaf het einde van de 70ste week en daarmee de gebeurtenissen die hier vanaf vers 29 vermeld staan, tot aan de gebeurtenissen die vermeld staan vanaf Matteüs 25, vers 31. Een van de problemen met het hoofdstuk is namelijk niet dat men zegt het is de backbone of prophecy. Maar het probleem is dat men die gedachte slechts hanteert zo ongeveer tot in, laten we zeggen, vers waaraan we toegekomen waren, vers 31 dus ongeveer. En dan houdt men er gewoonlijk mee op. Maar het punt is, het gaat nog steeds verder, want de gebeurtenis van vers 30, namelijk de verschijning van de Zoon des Mensen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid, is niet hetzelfde als wat beschreven staat in Matteüs 25, vers 31, namelijk wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid en zo verder. Als je de woorden breed neemt, dan kan je het net over elkaar leggen en zeggen, nou ja, dat is toch hetzelfde. Dat doet men dan ook gewoonlijk. Maar als je ze smaller neemt, wat nauwkeuriger en de gedachtegang hier volgt, dan blijkt het echt niet hetzelfde te zijn. Dat kan ook niet. En bovendien, wij zouden ook minimaal twee van deze gebeurtenissen van deze aard verwachten. Om de eenvoudige reden dat wij voorkomen dingen te begrijpen, dan moet echt tot ons doordringen, dat als de Heer verschijnt aan het eind van de 70ste week van Daniël, op de Olijfberg voor Jeruzalem, zoals beschreven in Zacharië 14, dan betekent dat niet ineens pais en vree, en ook dus niet de aanvang van het duizendjarig vrederijk, wat dat ook wezen mogen, betekent niet dat er vrede is op aarde, betekent niet dat er een troon staat in Jeruzalem. Integendeel, het betekent dat Jeruzalem verwoest is en dat in het hele land geen leven is overgebleven. Men lezen, zeg ik altijd, in de bekende voetnoot Zacharië 14. Onder andere dan. Maar het is duidelijk genoeg daar. Dat wil zeggen, als er een gebeurtenis zou moeten zijn waarbij de Heer in volle heerlijkheid zijn opwachting maakt om definitief vanaf dat moment zijn koninkrijk op aarde gevestigd te hebben, om zo te zeggen, zo van nu is het koninkrijk aangebroken, dan is dat in ieder geval niet aan het eind van de 70ste week, maar dus daarna. En je kunt makkelijk uitrekenen dat dat een aanzienlijke periode daarna is. Ik kan trouwens niet missen, want er zit nog heel wat anders aan vast. Want je kunt nog denken, nou misschien doet hij een wonder dat hij van de ene dag op de andere ineens weer al die stenen weer op elkaar heeft staan van Jeruzalem. Die eerst van elkaar af waren, zal ik maar zeggen, van de ene dag. Nee, bij wijze van spreken, niet om te spotten. Maar je denkt er toch gewoon, met je boerenverstand, broeder, denk je dat er gewoon even over na. Dat zou theoretisch natuurlijk wel kunnen, maar er is nog heel wat anders aan de hand. Want het einde van de 70ste week en dus de verschijning van de Heer op de Olijfberg, et cetera, markeert de officiële bekering van het officiële Joodse volk. En het Joodse volk bestaat dan maar uit een klein gedeelte, en het is ook maar een klein gedeelte op dat moment wat tot geloof komt, maar het is officieel de bekering van het Joodse volk. En wat we in de Bijbel lezen, vele plaatsen feitelijk, en sommige ook heel expliciet, is dat door Israël, door een bekeerd Israël, dat zijn dan altijd nog 12 stammen officieel, het evangelie gepredikt zou worden aan de volkeren, alle volkeren. Alvorens het definitieve oordeel over de volkeren zich voltrekken zal of voltrokken zal zijn. En het laat zich raden dat dat ook een aanzienlijke periode duurt. Dus er zit niks anders op. Er moet een flinke periode voorbij gaan tussen het einde van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. We zouden die dingen dus inderdaad uit elkaar houden. En daarna is het natuurlijk ook makkelijk te begrijpen dat als de Heer verschijnt, volgens Matteüs 24 vers 29, terstond na de verdrukking van die dagen. Je kan dat dus ook lezen als terstond na de 70 weken. Of terstond na de 70ste week van Daniël. Want de verdrukking van die verkorte dagen is immers de laatste 3,5 jaar van al die 70 weken bij elkaar. Maar als de Heer verschijnt dan, en dus de Zoon des Mensen komt op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid, vers 30, dan leidt dat inderdaad tot de rouw van het Joodse volk in elk geval, maar daarna ook die van de rest van Israël, want het wordt in één adem genoemd, geciteerd uit Zacharië hoofdstuk 12, dan zullen alle geslachten van het land, vertaald met adem, het staat gewoon land, alle geslachten van het land, rouwbedrijven enzovoorts. En dat wordt in Zacharia beschreven. En dan gaat het niet over de volkeren, maar gaat het inderdaad over Israël. Ze zullen rouwklagen als over een enige geborene enzovoorts. Maar het zal duidelijk zijn dat daarna, in ieder geval op grond van beloften Gods en op grond van de profetieën Gods, Israël verzameld zal worden uit de volkeren, opdat het gebracht zal worden officieel in het land. Officieel ook door de Heer zelf. in zijn wederkomst. Dat staat er te gebeuren, niet nu, niet in de 70ste week, maar na de 70ste week pas. En de periode daarna begint daar dus mee. De terugverzameling van heel Israël. Maar aangezien, gaat hij weer, heel eenvoudig, aangezien de terugverzameling van Israël plaatsvindt op grond van hun bekering, op grond dus van dat zij de naam des Heren aanroepen, sterker nog, aangezien de terugverzameling van een Israëliet überhaupt maar gebeurt op grond van het feit dat die Israëliet de naam des Heren heeft aangeroepen, betekent het dus dat ogenblikkelijk na de 70ste week van Daniël, dat is het eerste wat op het programma staat dan, het evangelie zou gaan verkondigd worden aan de stammen Israëls. Want je kan wel zeggen, dan is Israël bekeerd, eind van de 70ste week, maar dan zeg ik weer, ja, dat is het officiële Israël, dat wil zeggen, Israël op regeringsniveau heeft de naam des Heren aangeroepen, maar in de praktijk is er een handjevol mensen die we dan aan het hoofd stonden van de Joodse staat in die dagen. Maar zo zit dat nou eenmaal. En hoe dan ook, stel als u dat zo gauw niet volgt, want ik kan het wel uitleggen, maar dan raak ik die draad even weer kwijt. Hè? Dus als u dat nou zo gauw niet volgt, nou wel, stel dan dat aan het eind van de 70ste week alle Joden, dat is niet zo, maar stel nou, dat alle Joden aan het eind van de 70ste week de naam des Heren aangeroepen hebben. Dan heb je nog alleen maar een bekeerd Joods volk en dat is niet heel Israël. Want de stammen Israëls, 12 worden er altijd genoemd. Ik tel ze altijd na, dan heb ik er 13, maar kan het ook niet helpen, maar de 12 stammen Israëls zouden allen tot geloof, tot bekering, tot aanroepen van de naam des Heren komen en zouden gemaakt worden tot één volk. En voor zover zij twee volken waren, namelijk de 2 stammen Joden en de 10 stammen, zouden zij samengevoegd worden tot één kudde met één herder en met één koning en zo verder. Die heb je toch, hè? Nou, hoe kom je van 2 stammen ineens bij 12 stammen aan het eind van de 70ste week van Daniël? Nou, even een stap terug. Hoe kom je eigenlijk aan een bekeerd Joods volk? Nou ja, doordat hen het evangelie gepredikt is en zij, althans de overgeblevenen, de naam des Heren hebben aangeroepen. U weet wel, Romeinen 10... Hoe zullen al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden, maar hoe zullen ze aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze geloven van welke ze niet gehoord hebben? Hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Met andere woorden, aan de Joden zou ook het evangelie gepredikt worden in de 70ste week van Daniël. Begrijp me goed, nu ook. Maar dat laat ik ook maar voor het gemak even buiten beschouwing. Misschien dat ik er nog op terugkom ooit een keer. In de 70ste week gebeurt dat ook, beginnend met de bekende 2 getuigen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En het moet leiden tot aanroepen van de naam des Heren. Bekering, geloof of wat voor woorden dan maar ook voor zijn. Wel nu, als ook de andere stammen van Israël, de andere 10 om zo te zeggen, tot bekering, tot geloof, tot aanroepen van de naam des Heren zouden moeten komen, kan dat alleen als aan hen eerst het evangelie gepredikt wordt. En als de volkeren op gelijke wijze de naam des Heren zouden aanroepen, opdat zij het koninkrijk, 1000-jarig rijk, binnen zouden gaan, wel, dan moet aan hen eerst het evangelie gepredikt worden. Het zou gebeuren door heel Israël, de 12 stammen van Israël. Zodat u begrijpt dat je aan het eind van de 70ste week zit met een handjevol Joden, bij wijze van spreken dan. Die zouden het evangelie moeten beginnen te prediken aan de rest der Joden, waar ook ter wereld. En via hen zal vervolgens het evangelie gepredikt moeten worden aan de 10 stammen van Israël, eveneens. En die gezamenlijk zouden het evangelie moeten prediken aan de volkeren. Reken nou eens uit hoe lang dat duurt. Dat kunnen wij niet, maar dat is maar niet in een paar maanden of maar in een paar jaar geregeld. Lijkt mij, toch? Nou ja, ik heb reden om aan te nemen dat het hele verhaal bij elkaar 33 jaar duurt dus. Maar het is niet van al te groot belang hoe lang het duurt. Maar dat het een aanzienlijke periode is, lijkt me een duidelijke zaak. En daarna heb ik natuurlijk nog wel wat gebeurtenissen die in de Bijbel worden aangekondigd. Die net zo min in de 70ste week van Daniël zijn te plaatsen, laat staan ervoor. Maar ook niet te plaatsen zijn in de 1000 jaren. En dus moet het daartussen zitten. En dat is natuurlijk ook zo. Kijk, als je enerzijds in de Bijbel leest over Gog en Magog, meezeggen Tubal, kortom de Russen, want zo noemen wij ze populair hier in Nederland. Hè? Als je al leest over hen dat ze in de tweede helft van de 70ste week van Daniel uiteindelijk ook Jeruzalem zullen binnentrekken en verwoesten. De volkeren, weet je wel, die Jeruzalem zullen verwoesten. Dat is één ding. Maar wat moet je dan met die profetieën over koningen en dus legers van de opgang der zon die zullen optrekken naar Jeruzalem? En die verslagen zullen worden zonder dat ze Jeruzalem kunnen veroveren. Wanneer is dat dan? Daarvoor of daarna? Nou, daarvoor niet. En dus is het daarna. Nee, nog voor de 1000 jaar. Ik heb het niet over Openbaring, wat het maar is, 20. Ik heb het over Ezechiël, 39. In het bijzonder. Dus nog voor de 1000 jaren. Ik bedoel, in de 70ste week heb je de Russen. En na de 70ste week, maar dan ben je enige tientallen jaren verder als u het mij vraagt, heb je de legers van Babel, over de Eufraat heet dat, hè, in de Bijbel. Van de opgang der zon, over de Eufraat. Ik zeg altijd niet over de gangers, dus het zijn niet de Chinezen, zal ik maar zeggen, of de Japanners, of wat men er al van gemaakt heeft. De reizende zon, weet u wel, die term daar struikelt men dan gemakkelijk over. Nee, opgang der zon in de Bijbel betekent gewoon het oosten. En dat is alles wat oostelijk van Jeruzalem ligt. Maar ze komen van over de Eufraat, zegt de Bijbel. Letterlijk, staat in Openbaring. En zo is het ook. Ze trekken op om Jeruzalem te veroveren, maar het zal ze niet lukken. Zover komen ze niet en ze worden verslagen bij Armageddon. In het dal van Megiddo. Maar dat is niet in de 70ste week, want de 70ste week eindigt wel degelijk met de verwoesting van Jeruzalem. En niet door de legers uit het oosten, maar legers uit het noorden. Is dat allemaal in de Bijbel? Ik weet dat er veel verwarring over is, maar die verwarring ontstaat voor een belangrijk deel, doordat men meent dat meteen na de 70ste week de 1000 jaren beginnen. En waar laat je dan al die gebeurtenissen? Waar moet je ze plaatsen? Daar kom je dus nooit meer uit. Er is geen samenhang meer in te ontdekken. En geen chronologie al helemaal niet natuurlijk. Maar wat we vinden is dat hier vanaf het einde van de 70ste week sprake is van de verschijning van de zoon des mensen. Er is sprake van dat de geslachten des lands zullen wenen, ze zullen over hem rouw bedrijven, ontleend aan Zacharia 12. En daarna vinden we logischerwijze, want daar zitten we nou op te wachten, vinden wij in vers 31, en hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij, die engelen dus, zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Dat wil zeggen, dan is er na de 70ste week dus meteen sprake van de terugverzameling van Israël. En dat is ook te verwachten. Hoeveel profetieën wilde u hebben? Waar het staat dat het volk zal tot geloof komen. En op grond daarvan, van Gods wegen, door de Heer zelf, was de bedoeling terugverzameld worden en gebracht in het land. Alle stammen van Israël en niet maar de Joden. En dat is dus het eerste wat op Gods agenda staat, om zo te zeggen, na de 70ste week van Daniel. En daartoe lees ik dan maar enige profetieën. In elk geval die fraaie uit Deuteronomium 30... Dat is ongeveer ook de belangrijkste profetie daaromtrent, en daarmee de eerste profetie daaromtrent in de Bijbel. Nou ja, in de voorgaande hoofdstukken lees je daar ook het een en ander over, maar wat minder expliciet. Maar er staat dan in Deuteronomium 30, ik lees altijd 29 vers 29 mee, hè? Daar ben u gewend van me, dus dat doe ik nu ook. 29 vers 29 spreekt over onze tegenwoordige tijd, over de bedeling der verborgenheid, dan wel over de verborgene dingen, of gewoon het verborgen koninkrijk van Christus. De verborgenheden van het koninkrijk Gods, of hoe het maar genoemd mag worden. Waarvan Mozes zei, de geopenbare dingen zijn voor ons en onze kinderen, maar de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Hij zei dus, er zijn nog wat zaken die jullie nou niet te horen krijgen, die God niet wil openbaren, nog. En waar het op betrekking heeft, is helemaal niet zo moeilijk. Die verborgene dingen gaan over de tijd vanaf de verstrooiing van Israël, het oordeel over Israël, sinds de eerste komst van Christus tot aan het tijdstip van de wederkomst van Christus en daarmee de bekering en terugverzameling van Israël. Wat daartussenin zou gebeuren, wordt hen niet geopenbaard. Dat maakt namelijk deel uit van de verborgene dingen. Terwijl ik het zeg, denk ik, dat is een heel mooi apart onderwerp. Dat heb ik ook eens besproken, maar daar heb ik 30 avonden over gedaan, geloof ik. Ja. Over die verborgene dingen, zoals ze in de Bijbel genoemd worden. In het Oude Testament eerst en daarna ook in het Nieuwe Testament. Als je dat soort schriftplaatsen nazoekt met zorg, dan zul je zien dat ze allemaal spreken over precies dezelfde periode uit de heilsgeschiedenis, de onze namelijk. En daarvan zegt Mozes, verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, zo van, die houdt u nog even voor zichzelf, maar de geopenbaarde zijn voor ons, daar hebben wij mee van doen, wij Israël namelijk. Maar daarna, voorts, daarna, na die verborgene dingen namelijk. Voorts zal het geschieden, in de praktijk is dat dus na onze bedeling der verborgenheid, zo genoemd in Efeze 3 vers 9 of 10. Voorts zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, in de voorgaande hoofdstukken namelijk, zo zult gij het weder ter harte nemen, tot geloof komen betekent dat. Want met het hart gelooft men ter zaligheid. Nee, die uitdrukking, die staat net niet in dit hoofdstuk, maar als Paulus in Romeinen hoofdstuk 10 citeert hier uit Deuteronomium 30, namelijk uit, even kijken wat vers het is, uit vers 14 met name van dit hoofdstuk, citeert hij in Romeinen 10, vers 6 en zo verder, dan zegt hij inderdaad, met het hart en met de mond zou men het woord Gods doen. Men zou namelijk met het hart geloven en met de mond belijden ter zaligheid. En daarna vervolgt hij, want al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. En hoe zullen zij aanroepen zonder, weet u wat, wat ik net al geciteerd heb uit het hoofd, zonder die hun predikt. Nou goed, terug naar vers 1. Zo zult gij het weder ter harte nemen. Alsnog het hart openstellen voor deze woorden Gods en deze geopenbare dingen. En men zal dat doen niet nadat het Zionisme zijn werk gedaan heeft of nadat men gekomen is tot de oprichting van een Joodse staat onder de foute naam Israël. Toch? Of nadat men een verbond gesloten heeft met betrekking tot Jeruzalem met de Filistijnen. Dat verbond weet u wel uit Daniël 9 vers 27. Nou goed. Maar onder alle volken waarheen de Heer uw God u gedreven heeft. Daar zou men tot geloof komen in het buitenland. Zie. En voor zover men de naam des Heeren aanroept in Jeruzalem het eind van de 70ste week. Zal men er eerst uit moeten vluchten. En daarom geloof ik ook dat men pas in het buitenland, in de woestijn namelijk, in de praktijk dus vermoedelijk in Petra, dat men pas daar in de woestijn en in het buitenland de Heer als de Heer Jezus zal herkennen. En dan pas zullen zij zien, blijkbaar degene die zij doorstoken hebben, als u begrijpt wat ik bedoel. Ben ik te snel? Ik zal het iets langzamer vertellen. Ik geloof dat men de naam des Heeren, Jehovah, aanroept in Jeruzalem, officieel. Door de volksvertegenwoordiging, wie het maar is. Aan het eind van de 70ste week van Daniël, ter gelegenheid van de val van Jeruzalem, er is niks meer te redden, dus kan je net zo goed de naam des Heeren aanroepen. Als niemand me helpen kan, kan je altijd nog naar de Heer, niet waar? Dat doet men dan ook, maar weten ze veel dat die Jehovah, die zij aanroepen, toch dezelfde is als die Jezus der gehate christenen, op wie zij spugen? Toch? Hoe orthodoxer, hoe meer men spuugt dan ook. Nee, ja, letterlijk, zeker wel. Dat weten ze niet. En dus geloven ze dan niet, want gelovig ben je pas als je gelooft in de Heer Jezus Christus. In hem die God uit de doden heeft opgewekt. Bekeren tot de Heer is de naam des Heeren aanroepen. Geloven wil zeggen dat je inderdaad gelooft dat deze Jezus, nou ja, de Heer is dus. Want daar komt het in de praktijk op neer, kort gezegd. En dus, men zal het ter harte nemen onder de volkeren. Dat betekent dat men tot geloof komt, niet in het land, maar pas daarbuiten. En dus in de woestijn. Als gelovige zal men alsnog gebracht worden weer in het land. Vervolgens, heb u dat nog? Tot zover. Nou goed, ik wil er niet meer op in. Maar in ieder geval, men komt tot geloof in het buitenland. Staat niet alleen hier hoor, staat ook op andere plaatsen. En dan staat er, en, of namelijk, vers 2. Gij zult u bekeren tot de Heere, tot Jehovah, uw God. Namelijk, gij zult zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede. Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En, of namelijk, de Heere uw God zal uw gevangenis wenden, zo'n ommekeer brengen, in uw ballingschap, die nou al duizenden jaren duurt dus, hè. Hij zal zich over u ontfermen, Rugama, Hosea 1 en 2, hè. Hij zal zich over u ontfermen. En hij zal wederkeren, ik heb vandaag toevallig de Engelse vertaling nog onder mijn neus gehad, die van King James, King James Version, Authorized Version, of hoe je maar heet. En daar staat het inderdaad goed. Meestal is de Statenvertaling beter, zeg ik er chauvinistisch bij. Maar deze keer niet. Er staat echt netjes, hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken. Je kunt in het Engels dus veel makkelijker uitleggen dat eerst de wederkomst van Christus plaatsvindt en daarna de terugverzameling van Israël. Maar hier heeft men het wegvertaald, helaas. Uit onwetendheid natuurlijk. Maar staat er echt. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heere uw God verstrooid had. Dat zal hij dus doen wanneer? Als hij wederkomt. En wat lees je in Matthäus 24? Hij verschijnt, zoon des mensen, toch? Aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dat staat er niet, maar er staat natuurlijk wel. Terstond na de verdrukking van die dagen. En daar gaat het maar om. Dat is het einde van de 70ste week van Daniel. En dan zou volgens Daniel dat koninkrijk moeten gaan opgericht worden over op zijn minst het Joodse volk in Jeruzalem. En wat lezen we hier in Deuteronomium 30? Dat op datzelfde tijdstip als de Heer wederkomt, dat hij Israël zal verzamelen. Natuurlijk, logischerwijze. En dat is wat je in Matthäus 24 leest. De Heer verschijnt, de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden en zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen enzovoorts. En hier in Deuteronomium 30 staat er dan bij in vers 4. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar, van de einde des hemels, zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen en zo verder. Waar waren ze eventueel? Aan de einde des hemels. En wat staat er in Matthäus 24? Die engelen zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, vier windrichtingen wil dat zeggen, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Zodat deze uitspraak uit Matthäus 24 vers 31 duidelijk afkomstig is uit Deuteronomium 30 vers 4. Die heb je toch, hè? Het is ook een citaat, net als al die anderen die we al tegenkwamen in Matthäus 24. Het gaat ook om precies dezelfde volgorde. En wat uiterste der hemelen betreft, wel, ik ga het niet helemaal uitleggen, maar uiterste der hemelen, dat is de aarde. Hoe dan ook. Welke kant ook. Alleen in de praktijk blijkt het zo te zijn dat de uitersten van de aarde in de praktijk hetzelfde is als het uiterste der hemelen. De uitersten raken elkaar, denk ik altijd voor het gemak. Dan hebben we dat ook geregeld, want dan hoef ik het niet uit te tekenen, hè. Maar zo is dat nou eenmaal.
En Jeremia 16 staat over de vissen en jagers.
Die wil ik er wel even naast leggen, broeder. U hebt hem daar voor u? Ja. Jeremia 16? Ja, dat is een beruchte profetie. Jeremia 16. Ja, vanaf vers 14 lees ik hem dan, Jeremia 16 vanaf vers 14. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat er niet meer zal gezegd worden zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd. Ik lees dezelfde uitspraak ook in Jeremia 23 overigens. Maar men zal zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden en uit al de landen. Dus dan heb je toch weer de vier windrichtingen dus, hè. Uit het noorden en uit al de landen waarheen hij hen gedreven had. De gedachte is namelijk dat ze zo zonder meer naar het noorden zijn weggevoerd. Maar ze zullen terugkomen. In principe dus ook uit het noorden. Het heeft te maken met de geografie van het land Kanaan, om zo te zeggen. Je kan eventueel eruit naar het zuiden, maar in het algemeen, voor bijna alle doeleinden, ga je via het noorden eruit. Nooit naar het oosten, want het is één grote onafzienbare woestijn van vele honderden kilometers. Dus die kant ga je niet langs. Je gaat naar het noorden, dan kom je bij het dal van de Eufraat enzovoorts. Als je dan nog naar het oosten wil, dan ga je verder via het dal van de Eufraat, via het Tweestromenland heet zoiets. Ze werden dus sowieso weggevoerd naar het noorden, maar ze zullen vanuit het noorden terugkeren, maar daarmee eigenlijk uit alle windrichtingen, is de gedachte. Uit al de landen namelijk waarheen hij hen gedreven had, vers 15. Want, zegt de Heer, wie zal hen wederbrengen? Ik. Dus in Deuteronomium 30 dus ook zo, hè? De Heer zelf zal wederkomen. Dan moet hij eerst al eerder gekomen zijn, ooit een keer natuurlijk, maar vooruit. Maar hier staat het ook, ik zal hen wederbrengen in hun land dat ik hun vader gegeven heb. En dan ziet, maar dan moet je opletten dat het niet helemaal exact over hetzelfde gaat. Ziet, ik zal zenden tot veel vissen, spreekt de Heer, die zullen hen vissen. En daarna zal ik zenden tot veel jagers, die zullen hen jagen. Van op alle berg en van op alle heuvel, ja uit de kloven der steenrotsen. Want mijn ogen zijn op al hun wegen, zij zijn voor mijn aangezicht niet verborgen, noch hun ongerechtigheid verholen van voor mijn ogen. Om die dingen zal ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij mijn land ontheiligd hebben. En wat ik probeer duidelijk te maken, daarom zoek ik het ook op, is dat vers 16 niet primair een nader commentaar is op vers 14 en 15, maar het is de inleiding tot vers 17 en 18. Als u begrijpt wat ik bedoel. Sinds wanneer namelijk zijn vissers tot zegen voor de vissen, of zijn jagers tot zegen voor het gejaagde? Vissers en jagers hebben beide de dood van hun prooi op het oog. Die vissers en jagers zijn niet die heiligen of die engelen, wat het maar is, die Israël zouden terugverzamelen. Maar het zijn degenen die een oordeel zouden brengen over Israël. En dus heidense volkeren in het algemeen. Ook in de dagen van de wederkomst van Christus. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zie. Nee, deze profetie wordt al tientallen jaren misbruikt. Speciaal in Nederland. Mag ik het hardop zeggen? Dat is afkomstig van Johannes de Heer. Die dacht dat degene die meehielpen aan de terugverzameling van de Joden naar Canaan, naar Palestina heette dat nog in de 20er en 30er jaren, zij zijn die vissers en die jagers. En sindsdien denken velen die meehelpen aan de terugverzameling van Israël, dus christenen dus, die sympathiseren in de praktijk met het Zionisme dus, dat zij die vissers en jagers zijn die hen zouden terugverzamelen. Ze beschouwen zich als dienstknechten gods. Maar vergis u niet, deze vissers en jagers in de Bijbel brengen een oordeel over Israël. Ze worden hier ook verzameld vanuit alle plaatsen. En ik weet niet of het u opgevallen is, maar er stond ook in vers 16, daar staat, die zullen hen vissen en de jagers die zullen hen jagen van op alle berg en van op alle heuvel, ja uit de kloven der steenrotsen. En weet u waar de kloven der steenrotsen zijn, volgens de Bijbel? In Petra, heb ik ook vandaag nog gelezen in, waar het nog was, Obadja geloof ik. De hoofdstad van Edom namelijk, de kloven der steenrotsen. Wij weten dat een overblijfsel van Israël, of dat Israël zal verzameld worden, dat heb ik nog net niet genoemd, niet in het land, maar buitenslands, en vandaar zal het verzameld en wel gebracht worden in het land, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar hier is de gedachte dat zelfs zij die verzameld worden in Petra, in de kloven der steenrotsen, dus, en dus in die bekende woestijn der volken, maar die tegelijkertijd niet gelovig zijn, kortom, dat zij die daar verzameld worden, maar niet tot geloof komen, inderdaad daar geoordeeld zullen worden en zullen omkomen, ook zij. Waar ze ook ter wereld zijn, aan het eind van de periode blijft er geen ongelovige Israëliet meer in leven. Ook niet diegene die netjes zich hebben laten verzamelen in Petra. En dus in de kloven der steenrotsen. Het gaat hier dus over dat oordeel. Zie. Hebben jullie het zoveel? Mooi. Dan neem ik de draad weer even op. In Deuteronomium 30, want het verhaal moet ik even voltooien. Want daar stond... In vers 3, hij zal zich u ontfermen, hij zal wederkomen en u vergaderen uit al de volken waarheen de Heer uw God u verstrooid had. Begrijp je me goed, onder de volken komen ze tot geloof en als gelovigen, fundamenteel als gelovigen, zouden ze terugverzameld worden. En vers 4 zegt dan, al waren u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en zo wordt het min of meer geciteerd, maar in ieder geval aangehaald in Matthäus 24. En dan pas vers 5. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten. Hij zal u weldoen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En let dan op dat in vers 3 sprake is van verzamelen, maar pas in vers 5 is sprake van brengen in het land. Ik beschouw het inderdaad als twee verschillende dingen. De verzameling vindt plaats in de woestijn, brengen in het land gebeurt pas daarna. Vanuit die woestijn. Dat is trouwens niks nieuws. We lazen zojuist in... het was niet Jeremia 16, maar we lazen zojuist... was het wel Jeremia 16? Ja, we lazen het wel. Jeremia 16, men zal niet meer zeggen... Zo waarachtig als de Heere leeft die de kinderen Israëls uit Egypte heeft opgevoed, maar... Zo waarachtig als de Heere leeft die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden en alle andere windrichtingen ook. Waarbij de gedachte is, want deze uitspraak wordt ook herhaald, elders. Waarbij de gedachte is dat de toekomstige verlossing van Israël op een of andere wijze structureel overeenkomt met de verlossing van Israël uit Egypte in het verleden. Toen in het verleden was het om het volk te brengen onder het oude verbond. In de toekomst is het om het volk alsnog te brengen onder het nieuwe verbond. In het verleden was de gedachte dat men zou geloven in de Heer, maar ook specifiek in Mozes als leidsman van het volk. U weet wel, dat wilden ze eerst niet 40 jaar later alsnog. Toch? Ja, ze geloven wilden niet, Mozes niet zien als de van God gezonde verlossen. Staat in Handelingen, overigens, 7, in de toespraak van Stefanus, maar laat maar zitten. Maar in de toekomst zal men net zo goed moeten geloven in de Heer Jezus Christus om gebracht te worden naar het land. Maar wat er gebeurde in het verleden was, en je leest dat ook uitdrukkelijk in elk geval in de eerste hoofdstukken van Exodus, dat men Egypte zou uitgaan, niet zozeer naar het land dat de Heer hem beloofd had, maar ze zouden gaan naar de woestijn en al daar den Heere een feest vieren. Verder gaat het verhaal daar niet. Men zou uit Egypte verlost worden en men zou gebracht worden in de woestijn. Pas als men in de woestijn is, dan komt er ineens sprake van dat ze onderweg zijn naar het land van Abraham, Isaac en Jacob en zo verder. Heb je dat? Langs die weg ging dat. En die route ging trouwens ook langs Edom in elk geval. Langs Edom, het had er doorheen moeten gaan. Maar langs Edom en dus langs Petra. De hoofdstad van Edom. Maar daar ga ik nou ook niet verder op in, maar het gaat maar om de overeenkomst. In het verleden, eerst uit Egypte verzamelen in de woestijn. En vanuit de woestijn optrekken naar Canaan. Toch? En in de toekomst gebeurt iets dergelijks. Verzamelen uit de volkeren. In de woestijn en vanuit de woestijn gebracht worden in het land. Ja, ik heb allerlei schriftverdeelden in gedachten, maar als die allemaal leest, dan raken we weer het overzicht kwijt. Hè? Maar ga maar om dit eenvoudige beginsel, dat een van de eerste dingen die de Heer zou doen, zo niet het eerste, wat hij zou doen in zijn wederkomst, is de verzameling van Israël. Nou goed, we hadden hier trouwens Jeremia 16, neem ik toch meteen maar even Jeremia 23 ook. Zijn we nu in de buurt. Jeremia 23. Vanaf vers 5 is dat. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn te regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Hij is dus, die spruit is dus kennelijk de zoon van David, zoals hij aan David beloofd was in het zogenaamde Davidisch verbond. U weet wel, uit 2 Samuel 7. En het is dus de Heer Jezus, de zoon van David, uit Matthäus 1, vers 1. Daar gaat het hier over, hè? Maar goed, die zal recht en gerechtigheid doen en dus brengen, of maken, eventueel, op de aarde. In zijn dagen, dat wil zeggen als hij er is, in zijn dagen zal Juda verlost worden. Begin met Juda. En Israël zal zeker wonen. Maar het gaat natuurlijk om die beide, Juda en Israël. Het aardige is dat hier de naam Israël gebruikt wordt, kennelijk voor de 10 stammen. Juda en Israël. En zo was dat van oorsprong ook, sinds de splitsing van het Rijk was er sprake van Juda en Israël. Hè? Juda de 2 en Israël de 10 stammen. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Wij herkennen daar ook de Heer Jezus in trouwens. Want hij is ons geworden. Wijsheid van God. En rechtvaardigmaking, gerechtigheid. En heiligmaking enzovoort. Hè? Uit 1 Korinthe hoofdstuk 1 bijvoorbeeld. Met dat maar weer even terzijde. Vers 7. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat zij niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heere leeft die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit al de landen waarheen ik ze gedreven had. Hetzelfde verhaal. Dus ze waren weggedreven naar het noorden en vandaar. Verspreid onder alle volkeren, maar ze zullen daar vandaan terug verzameld worden, enzovoorts. En dat onder de goede herder, want daar gaat het eigenlijk over in dit hoofdstuk, tegenover de slechte herders van vers 1 tot en met 4 in ditzelfde hoofdstuk.
Maar even wat vragen.
Ja?
De stammen van Juda bestaat nog uit Juda, Jacob, ja. Benjamin, ja. En een gedeelte van Manasse.
Een gedeelte van Efraïm. Nee, ja, ik zeg het ook verkeerd, sorry. Een gedeelte van Levi wilde ik zeggen. Juda, het Joodse volk, even alles weer uitvegen opnieuw. Juda, het Joodse volk, bestaat officieel uit de stam van Juda en uit de stam van Benjamin. Zo kom je aan twee stammen. En een deel uiteraard van de stam van Levi, omdat de Levieten leefden, officieel moest ook, verspreid onder de stammen van Israël. Dus vind je onder de Joden Benjaminieten en Levieten. En daarna zeg ik, dit is de officiële versie, want in de praktijk is het natuurlijk nog iets gecompliceerder, omdat er natuurlijk afstammelingen van allerlei volkeren en ook van andere stammen van Israël wel degelijk leven, of deel uitmaken van het Joodse volk. Zoals je bijvoorbeeld in Lucas 2 iemand tegenkomt uit de stam van Azer. Die is dus niet uit Juda, niet uit Benjamin, niet uit Levi, maar uit de stam van Azer. Het is niet eens één van de twee. Maar goed. Maar zo strikt zit het natuurlijk niet in elkaar. Maar inderdaad, de naam Juda wordt gegeven aan twee stammen, dat is Juda en Benjamin. Maar de belangrijkste, de eerstgeborene onder die twee stammen, die geeft zijn naam aan het geheel, uiteraard. En datzelfde geldt voor de 10 stammen ook, die dan dus aangeduid worden als Israël. Omdat de belangrijkste stam uit die 10 inderdaad de titel erft, eerst geboorterecht heeft van Israël en dus recht heeft op de naam Israël. Maar die stam heet Efraïm. En zo wordt de naam Israël, maar ook de naam Efraïm, gegeven aan de 10 stammen van Israël. En ook de naam Jozef natuurlijk, want dat is weer de vader van Efraïm. Dat is om het lastig te maken. Maar je moet gewoon de betekenis, de praktische toepassing van die namen kennen in de praktijk. Nou goed, maar hier staat dus hetzelfde. De gedachte is dat de verlossing van Israël uit Egypte in het verleden in het niet zinkt bij de verlossing van Israël die nog zal plaatsvinden in de toekomst. Dan begrijp je me goed. Die verlossing uit Egypte was een wereldschokkende gebeurtenis. Men heeft hem uit de geschiedenis weggeredeneerd, ben ik mij bewust. En gebagatelliseerd, maar niettemin is de fenomenale gebeurtenis geweest waarvan men dan zegt, nou, het was maar een handjevol Israëlieten en het was maar zo'n klein zeetje waar je water door kon, bij wijze van spreken, maar waar de wielen van de wagens van de farao niettemin in vastliep en de jongens die verdronken daarin. Ik moet er altijd om lachen. Het neemt niet weg dat volgens de Bijbel het de ondergang was van het hele Egyptische Rijk als zodanig. En dat kun je dus in de ongewijde geschiedenis ook terugvinden. De jaartallen kloppen dan niet. Het komt niet goed met elkaar overeen. Maar ja, dat soort tradities, daar trek ik me nooit al te veel van aan. Maar inderdaad, ging gepaard met de ondergang van het toenmalige Rijk. U weet, je hebt het Oude Rijk, het Middenrijk en het Nieuwe Rijk enzovoort. Dat komt omdat Egypte bij gelegenheid inderdaad naar de Filistijnen ging, of naar de Amalekieten, of naar de Hyksos, of wie het maar waren dan. Maar bij de uittocht uit Egypte betekende dat de ondergang van het grote wereldrijk van die dagen. Althans voorlopig. En daar gaat het maar om. Het is een wereldschokkende gebeurtenis geweest natuurlijk. En heus als een volk 40 jaar in de woestijn ronddwaalt, en dan alsnog het land Canaan in bezit neemt en de volkeren daaruit verdrijft enzovoorts, daar gaat ook de hele wereld over, hoor, zo'n gerucht, toch? Maar goed, de Bijbel zegt, er staat nog veel meer te gebeuren. In de toekomst zal er een veel grotere verlossing plaatsvinden. Met betrekking tot inderdaad een veel groter volk. En er zijn veel meer mensen in betrokken in het algemeen natuurlijk. Maar het zal een uitwerking hebben over de gehele wereld en over al de volkeren. Het zal ook de ondergang betekenen van het wereldrijk zoals het in die dagen zal bestaan. Het rijk van den Antichrist, dan wel van het beest of hoe je het maar noemen moet. Toch? Goed. Nou, dat was Jeremia 23. Dan heb ik natuurlijk nog Jesaja hoofdstuk 11. Begrijp je me goed, ik ben lang niet compleet met dit soort citaten. Dat kan ook niet, want er wordt ontstellend veel over geschreven in het profetisch woord. Over deze dingen namelijk. Maar ik neem maar wat profetieën die voor geen tweeënlei uitleg vatbaar zijn. En die ook niet zomaar vergeestelijkt kunnen worden. Dus Jesaja hoofdstuk 11, die kennen we nog van een maand geleden, weet u wel. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzy en zo verder. Want zo begint dat. Begint dus met Pasen, met de opstanding van Christus. Want daar gaat het uiteraard over. Hè? De afgehouden tronk, dat is de dood van de Heer Jezus. En het reisje dat eruit voortkomt is uiteraard de opstanding van de Heer Jezus. De scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heeren rusten. Een thema wat nog eens voorkomt in Jesaja. Die geest die ook daarna werd uitgestort op degene die geloven. Men lezen Handelingen 2, want daar staat het allemaal ook gewoon. Kortom, daar vind je de beschrijving van onze bedeling eerst. En daarna ook van de grote verdrukking. In de tweede helft van vers 4 in elk geval. Want daar staat ineens, hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds en met de adem zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Als het enkelvoud is, is het gewoon de duivel, dan wel de antichrist. Uiteraard, hè. Hij zal hem verdoen met de adem zijn monds, staat er daarover in 2 Thessalonicenzen 2. Maar daarna een beschrijving van het koninkrijk als zodanig. Maar in dat verband staat er in vers 10, want, dat is de toelichting dus, want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Izzi, die scheut uit zijn wortelen, het reisje uit zijn afgehouden tronk, uit vers 1, dat de heidenen naar de wortel van Izzi, die staan zal tot een benieuwde volken zullen vragen, en zijn rust zal heerlijk zijn. Dat is uiteraard zijn koninkrijk, de rust van het nieuwe verbond en daarmee van het koninkrijk. Vers 11 opnieuw, want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere male zijn hand zal aanleggen om weder te verwerven. En dan gebeurt het ook. Hij zal het ten andere male doen. Komt overeen met Deuteronomium 30, de Heer zal wederkomen. Hetgeen impliceert dat hij dus eerder al eens gekomen is. De vraag is alleen, wat heeft hij dan bij die eerste keer gedaan? En het antwoord is, hij heeft toen ook geprobeerd Israël te verzamelen, maar het is niet gebeurd. Jesaja 49, Daar staat het. Ja, ik kan het niet allemaal tegelijk noemen. Eén voor één maar even. Hè? Dan, hè? Maar daar staat daar, echt. Hebben ze die nog eens gelezen? Je zei, nee. Zoals bladeren vanavond. Ik hou mijn vinger even bij Jesaja 11. Daar kom ik straks terug. Hè? Jesaja 49 is dat. Waar de Heer Jezus antwoord is. Via de profeet uiteraard. En op voorhand. Zo goed als in Psalm 2 staat. Hij heeft tot mij gezegd. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Zo staat in Jesaja 49 vers 3. Hij heeft tot mij gezegd. Gij zijt mijn knecht Israël. Door welke ik verheerlijkt zal worden. Maar het wordt gezegd tot de Heer Jezus Christus. De zoon namelijk. En daarna, doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Wat gaat nou over het werk dat hij zou doen? Gezien vanuit de tijd van Jesaja, het werk van de Heer Jezus Christus. En in dat verband wordt hij dus die knecht genoemd, hè? En er staat, doch ik zei, ik heb te vergeefs, ijdel dus, leeg, voor niks. Ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Dus ik heb wel hard gewerkt, maar helaas, het heeft geen resultaat gehad. En dan lees ik eerst maar verder, want daar staat er, geweest mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Want het punt is dat de Heere Jezus wel degelijk het werk zou doen en ook inmiddels gedaan heeft wat hij moest doen in zijn eerste komst en wellicht ook daarna. Hij zal daarvoor ook beloond worden, hij heeft de opdrachten uitgevoerd, alleen het heeft geen resultaat gehad. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij heeft zijn werk gedaan, maar ja, het diende tot niets, dat overkomt je toch wel eens meer, denk ik, hè. Je probeert van alles, je bent uren, soms dagen, maanden, jaren bezig met iets en er komt niks van terecht. Ja, helaas. Ja. Maar als je dat voor een baas doet, in opdracht, dan moet hij je wel betalen. Toch? Nou goed. Nee, ik heb een paar voorbeelden in gedachten, maar die durf ik hier niet te vertellen. Dus ik ga hier weer verder. Hij zegt dus, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht, gewis. Mijn recht is bij de Heer, namelijk mijn werkloon is bij mijn God. Zo van, ik zal er wel voor betaald worden, ik krijg wel mijn loon, zegt de Heer Jezus. En daarna, en nu zegt de Heer die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Kijk, wat voor werk zou de Heer dus doen in zijn eerste komst? Jacob tot God wederbrengen. Maar, zegt hij, maar Israël, dat is Jacob uiteraard, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden. Dat wil zeggen, nochtans zal ik mijn loon ontvangen. Als u begrijpt wat ik bedoel, het is hetzelfde verhaal weer. Nu in een andere grammaticale vorm, nu staat het ineens in toekomende tijd, maar dat ligt alleen maar aan de vertalers, niet aan het Hebreeuws. Maar het gaat twee keer om precies hetzelfde. De Heer zou een werk doen, hij zou, althans proberen, Israël of Jacob, Israël dus te verzamelen. Maar Israël heeft zich niet laten verzamelen. Maar de Heer heeft wel zijn werk gedaan en ontvangt daar dus ook loon voor. En dat is dus wat hij deed in zijn eerste komst. En vandaar, de Heer zal wederkomen. En u vergaderen. Als je het één keer gezien hebt, en je leest Deuteronomium 30 dus, dan begrijp je het meteen. Hij zal wederkeren en u vergaderen. Wat deed hij dan bij zijn eerste komst? Dan heeft hij ook geprobeerd Israël te vergaderen. En raad is wat, wij kwamen, ik heb weinig vingers, maar te weinig vingers zie ik, ja, dan ben ik hem kwijt. Nou goed, maar dan maar even terug naar Matteüs 24. Nou ja, ik hou mijn vingers erbij. Matteüs 23, 2 na het laatste vers. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenig die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. Staat er toch? Gelijke wijze hen haar kiekers bijeenvergaderd onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. Nou, dat lijkt me volkomen duidelijk. Waaruit het dan bestond, wat de Heer dan precies deed om Israël te verzamelen. Nou ja, dat hoef ik het niet eens over te hebben. Ja, dat was natuurlijk het prediken van het woord Gods. Lijkt me duidelijk, zijn profetisch ambt bedienen, de wonderen en tekenen doen of wat het maar wezen mag, maar het had niet het gewenste resultaat. Niet tijdens zijn omwandeling op aarde, ook niet daarna in de dagen van handelingen, om zo te zeggen. En voor de aardigheid vertel ik hem, ik weet niet of ik dat verstandig ga doen, maar voor de aardigheid vertel ik erbij dat je op grond van dit soort profetieën dus inderdaad moet geloven dat de Heer niet alleen geprobeerd heeft de twee, maar ook de 10 stammen te verzamelen. En daarom denk ik, je hoort hoe ik het zeg, ik praat het u niet aan, maar daarom denk ik dat de Heer wel degelijk ook de 10 stammen bezocht heeft. Jazeker, op regeringsniveau. Ja. Daar komt het verhaal vandaan dat de Heer inderdaad in Engeland geweest is enzovoorts. Ik ga dat nou niet beargumenteren, daar heb ik in het verleden uitgebreid genoeg gedaan, er zijn ook bandjes van, ik vind het niet nodig om er verder over te spreken, want het is echt niet een hobby van me, maar het lijkt mij vanzelfsprekend dat de Heer niet alleen de Joden, zijn eigen stam, waaruit hij geboren was uiteraard, stam van Juda, logischerwijze, maar dat hij ook op zijn minst de Efraïmieten, de stam van Efraïm bezocht heeft, en op gelijk niveau, zoals hij de ene zijde stond tegenover het Joodse, de Joodse leiders, zo moet hij ook gestaan hebben tegenover de leiders van Efraïm. Ja, nou ja, zijn discipelen vervolgens ook voor het Sanhedrin en zeker voor de leiders van Efraïm. Maar goed, daar hebben we het verder niet over, maar het is de logische consequentie. Als het gaat over Jacob, Israël, die verzameld zal worden in de tweede komst en de Heer heeft in de eerste komst geprobeerd, dat wil zeggen het werk wat daarvoor nodig was gedaan, dan moet hij inderdaad ook bij die andere kudde geweest zijn op een of andere wijze. Die van deze stal niet was, maar van die andere stal uit Johannes hoofdstuk 10. Die begrijp ik toch, hè? Nou goed, dan laat ik het bij, want het gaat er me nou verder niet om. Maar inderdaad, de Heer zou in zijn tweede komst alsnog Israël verzamelen. En dat is wat wij lazen in Jesaja 11. Ik ben blij dat het me gelukt is, ondanks het gebrek aan vingers, om de draad vast te houden. Jesaja 11, vers 11. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heer ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks. Hier staat dus net zo goed dat hij het eerder geprobeerd heeft. En dat weet ik wel. Dan zegt men, nou ja, dat slaat dan misschien op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dan zeg ik, ja, je kan me wat, want ze zijn hier nog niet eens in Babylonische ballingschap. En ook niet in Assyrische, in de dagen van Jesaja. Dus daar red je het niet mee. In elk geval staat er dat hij ten andere malen dat zal doen. En dat is de laatste keer, uiteraard definitief. En dan staat er ook, hij zal zijn hand aanleggen ten andere malen om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks. Begrijp je me goed, dat verwerven, dat heeft van doen met de roeping van Israël in de tijd uit Egypte. Het verwerven van dit volk, hem ten eigendom, tot koninklijk en priesterlijk volk uit de volkeren. Exodus 19 weet u wel. De aanstelling en uitverkiezing van dat volk als volk voor de dienst van God. En hier gaat het om precies hetzelfde, maar nu niet bij de uitocht uit Egypte en onder het oude verbond, maar nu bij de definitieve verlossing van Israël onder het nieuwe verbond, uiteraard. En daarvoor staat dus, om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië. Leuk hè, dat Assyrië eerst genoemd wordt, dus je krijgt toch de eerste verwijzing naar de 10 stammen en niet naar de 2. Ja, Assyrië van Egypte, van Patros en van Moreland, van Elam en van Sinear en van Hamat en van de eilanden der zee. Als je mij vraagt, die termen slaan allemaal in de eerste plaats op de 10 stammen van Israël. Meer dan op de 2. Als je die plaatsnamen opzoekt, kom je terecht in de Assyrische ballingschap, eventueel de Babylonische, maar dat ligt er voor een belangrijk deel over elkaar heen. Maar, en bij eilanden de zee kom je sowieso terecht bij de 10 stammen van Israël. Maar daarna, hij zal een banier oprichten onder de heidenen. Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda. Nu worden ze specifiek genoemd, maar in die volgorde. De verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. Daar hebben ze weer. De einden des hemels. Van de vier winnen dus adres, niet alleen uit het noorden, maar van over heel de wereld. En dan is er kennelijk ook sprake van de hereniging, officieel, van de 10 en de 2 stammen. Nog steeds met de 10 voorop, want het is nou eenmaal zo in Jesaja altijd. Nou ja, in Jeremia ook hoor, maar vooruit. Vers 13, en de jaloezie, de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet meer benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen of ook benijden, want het is van de een naar de andere en van de ander naar de een. En raad is wat, maar dit moet ik er eigenlijk ook niet bij vertellen, want er wordt het maar ingewikkeld van. Raad is wat, hoezo zou Juda benijden dan wel benijd worden? Door wie? Wel, zegt Paulus, door ons. Heidenen. Jazeker wel. Want God zou het Joodse volk tot jaloersheid verwekken door... Het Joodse volk dat Ami was, zou het tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Staat er allemaal in de Bijbel. Zeker. Het wordt aangehaald uitgebreid in Romeinen 10 en 11. Hij zou Israël in het algemeen dan tot jaloersheid verwekken door een heidens volk. En daarna gaat de apostel Paulus zelf als Romein en dus als heiden in het rijtje staan. En hij zegt, en ik hoop, hetzelfde schriftgedeelte, Romeinen 10 en 11. En hij zegt, ik hoop dat ik van de Heer het evangelie mag brengen ook en vooral aan de Joden. Dan wel aan mijn maatschap naar het vlees, om hen tot jaloersheid te verwekken. Maar een halve bladzijde eerder, Romeinen 11, Romeinen 10, halve bladzijde eerder zei hij dat de Joden tot jaloersheid zouden verwekt worden door Lo-Ami, namelijk door een heidensvolk, aangehaald uit Jesaja en uit Mozes zelfs. Hebben die nog? En het leuke is, het enige alternatief dat we ervoor hebben, is hier Jesaja 11, waar staat, nou ja, Juda zou jaloers zijn op Efraïm en Efraïm zou jaloers zijn op Juda. Hebben die dat? En als je dus voor Efraïm invult, enerzijds heiden en anderzijds in de praktijk de gemeente, dat hoef ik hopelijk hier niet meer uit te leggen, dan heb je het hele verhaal compleet. Want die jaloezie en dus die nijd, die afgunst, maar daarmee ook de strijd, is er altijd gebleven tussen Juda en Efraïm. Maar dus ook tussen de Joden en de christenen, populair gezegd. Ten onrechte, dikwijls, maar... Ja, niet altijd, maar ten onrechte dikwijls, waar het leidt tot strijd, is het sowieso ten onrechte. Want de zegeningen van Efraïm of van de gemeente eventueel zijn net zo goed bestemd in onze dagen voor de Joden, toch? Nou ja, de zegeningen van de Joden zijn bij ons terechtgekomen, toch of niet? Zijn bestemd voor ons, alleen zij zelf wilden ze niet. Dat is het in het algemeen gesproken, naar Bijbelse maatstaven, maar die gespannen verhouding is er wel. Maar in de toekomst zullen die twee volkeren samengevoegd worden. Enerzijds namelijk Israël en de gemeente, anderzijds de 2 en de 10 stammen. Zullen samengevoegd worden in de toekomst. Beide is waar, overigens. Het onderscheid wordt hier domweg niet echt gemaakt. Maar waar het maar om gaat, is dat we uitdrukkelijk vermeld vinden dat de Heer zelf, want ik ben geneigd eroverheen te lezen, maar ik wijs er maar met nadruk op nu, dat de Heer zelf die terugverzameling van Israël zou bewerkstelligen. Hij zegt, ik zal het doen. Of er staat, de Heer zal dat doen. Hij deed dat eenmaal al in het verleden, hebben we nu gelezen in het Oude Testament al, en hij zal het in de toekomst alsnog en dan wel degelijk en definitief doen. De Heer zelf. Voor me liggen hoofdstuk 37 van Ezechiël. Voor de goede orde. Want dat is een hoofdstuk wat ik eigenlijk niet mag overslaan. Ezechiël hoofdstuk 37. Waarvan het eerste gedeelte waarschijnlijk het meest bekend is. Dat is namelijk de profetie of het visioen, het gezicht van het dal der dorre doodsbeenderen. Want zo heet dat gewoonlijk voluit, waarbij deze beenderen, althans uiteindelijk, in het visioen levend worden en samengevoegd worden tot een gans zeer groot heer, een menigte. In vers 10 is dat. En in vers 11 geeft de Heer commentaar op het visioen en zegt, Mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteren, zegt tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen. De Heer zou dat dus doen. En graven zijn dan niet letterlijke graven, maar het gaat om de terugverzameling van Israël, de wedergeboorte, de opstanding als het ware van de Israëlitische staat. Zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o Ami, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Uitgebreide profetie over het uiteindelijke herstel van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. In het tweede deel van dit hoofdstuk gaat het daar gewoon verder over precies hetzelfde. Maar dan met grote nadruk wordt ook gesproken over het herstel van Israël, waarbij de twee huizen Israëls, om zo te zeggen, tot één gemaakt zullen worden. Waarbij dus de twee en de tien stammen weer bij elkaar gebracht zullen worden als Israël. En zo staat het vanaf vers 21 in elk geval. Want daar staat, zo zegt de Heer, vers 21, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarin zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik, nog steeds de Heer, ik zal ze maken tot één volk, want dat staat er eigenlijk echt, ik zal ze maken tot één volk in het land op de berg Israëls, en ze zullen alle tezamen één koning tot koning hebben, en ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld. En daar worden dus Juda en Efraïm weer samengevoegd, zoals we dat er straks ook al even gelezen hebben. En daarna wordt een melding gemaakt van het nieuwe verbond waaronder zij zullen leven in de dagen van het koninkrijk van Christus op aarde. Dagen waarin Israël weer Ami, dat wil zeggen Gods volk, zou zijn. Wat we in deze profetieën steeds lezen is dat de Heer zelf zijn volk zal verzamelen. En daarna ga ik terug naar Matteüs 24, want daar staat in vers 31... En hij, en tot zover gaat het dus goed, hij, de Heer zelf namelijk, en begrijp je me goed, in die profetieën die wij lazen gaat het steeds over Jehovah, de Heere. En hier in Matteüs 24 gaat het uiteraard over de Zoon des Mensen, want zo wordt hij genoemd, in elk geval in vers 30, en dus over de Heere Jezus. Waaruit dus ook weer volgt dat de Heere Jezus echt dezelfde is als Jehovah. Ja, ik aarzel altijd om het te zeggen, want ik heb het altijd zo vanzelfsprekend gevonden. Maar het blijkt dikwijls dat sommigen dat er helemaal niet zien. En daar twee verschillende figuren van maken. Of hoe zeg je zoiets? Maar hij is heus dezelfde, de Heere, Jehovah, Jezus Christus. Wat in het Oude Testament wordt toegeschreven aan Jehovah, aan de Heere, met hoofdletters in de Statenvertaling, wordt in het Nieuwe Testament zo zonder meer toegeschreven aan de Heere Jezus, de Zoon des Mensen. Het is de Zoon van God en de Zoon des Mensen, immers aan wie al het oordeel gegeven is volgens Johannes. Maar er staat dan in Matteüs 24 vers 31, en hij zal, maar dan staat er, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Met een bazuin en een groot geluid staat er eigenlijk, maar het komt op hetzelfde neer natuurlijk, een luidklinkende bazuin. En zij, die engelen dus, zullen zijn uitverkorenen, kennelijk Israël, bijeenvergaderen uit de vier winden, zoals we gelezen hebben een paar maal, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Het resultaat daarvan is natuurlijk het herstel, de wedergeboorte van de Israëlitische staat. En daarover lees ik dan meteen eerst vers 32, want er staat, leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, kortom, wanneer die vijgenboom weer tot leven komt, zo weet gij dat de zomer nabij is. De vijgenboom is van oudsher bekend, in, maar ook buiten de Bijbel natuurlijk, als beeld van de staat Israël, de Israëlitische staat, met opzet zeg ik niet Joodse staat, maar gewoon Israël. En als de vijgenboom teder wordt, wil zeggen dat Israël weer tot leven komt. En wanneer dat is, weten we dus ook, als het terugverzameld zal worden door de Heer zelf. En ik zeg dat, en ik wil eigenlijk zeggen natuurlijk, dat dat dus niet nu gebeurt, hè. En dat het ontstaan van een Joodse staat in de afgelopen decennia niet is het uitbotten van een vijgenboom. Ik zeg daar altijd van, wat dat is, onder het sionisme, is het ontstaan van een dode vijgenboom. Het planten of het neerzetten van een dode vijgenboom, maar hij is dood. Zo goed als ook in Ezechiël 37, in het eerste deel van het hoofdstuk, sprake is van dat die beenderen weliswaar bij elkaar komen, maar ze zijn dood, er is geen leven in. En ontstaat niet een levend lichaam, maar een dood lichaam. En we hebben in Matthäus 24, een paar versen terug, gelezen, vers 28, waar dat dode lichaam is. Daar zullen de gieren, de arenden, of hoe je het maar vertalen wil, arenden, verzameld worden. Kortom, in onze dag is sprake van één dode vijgenboom. En die komen we in hetzelfde Matthäus evangelie, een paar hoofdstukken terug trouwens, ook tegen. En elders natuurlijk ook. De vijgenboom die geen vrucht draagt, de vijgenboom die vervloekt wordt, of hoe men heten mag, de vijgenboom waaruit Zacchaeus geplukt wordt. En die vijgenboom wordt als een lot overgelaten. Ik bedoel, aan u groeien geen vrucht meer. Dat is nog steeds in onze dagen het geval. Deze uitspraak van vers 32 gaat niet over het sionisme of de Joodse staat in onze dagen, maar het gaat over het herstel van Israël, de wedergeboorte van Israël als volk, Nicodemus, straks in de dagen van de wederkomst van Christus, na de 70ste week van Daniël uiteraard. Dan komt de vijgenboom tot leven. Dan is dus de zomer nabij, en wat dan de zomer is, wel, dat is de tijd waarin de vijgenboom vrucht zal ontwikkelen. Vrucht zal dragen. En dat zijn dus de dagen waarin Israël vrucht zal dragen. En de vrucht van Israël, wel, dat is niet zo moeilijk als je weet wat Israël is. Israël is immers, naar Bijbelse maatstaven, het koninklijke en priesterlijke volk dat God geroepen heeft in zijn dienst. Dat wil zeggen, dat is het volk aan wie de woorden Gods werden toebetrouwd. Het is dus het volk dat ook de woorden Gods, en meer specifiek het evangelie, zou prediken aan de overige volken, met als gevolg de openbaring van het Messiaanse, maar niet in Israëlitische, dan wel Joodse, wereldrijk, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is de vrucht ervan. Als Israël weer de priesterlijke functie vervult, dat wil zeggen alsnog de priesterlijke functie vervult, betekent dat het evangelie zal prediken en dus vrucht zal dragen, namelijk tot heil der volkeren. En dat is waar het hier over gaat. Maar dat is pas aan de orde na de 70ste week van Daniël, dat kan ook nooit eerder. Ja, het klinkt wat arrogant, maar toen ik een jaar of 12 was, had ik daar het probleem dus al. Dat is echt waar, dat herinner ik me heel goed. Hoe kan nou Israël het koninklijke en priesterlijke volk zijn en het evangelie prediken alle volkeren, als het nog niet bekeerd is, in de 70ste week van Daniël dus, in de 3,5-jarige grote verdrukking. Dat kan helemaal niet. En daarna, in de 1000 jaren, ja, dat zou wel kunnen, maar dan staat het evangelie zal gepredikt worden in alle volkeren, en pas dan zal het einde wezen en zal dus de 1000 jaren aanbreken en zal de tegenwoordige eeuw beëindigd zijn. Met andere woorden, het moet gebeuren tussen het eind van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. En er moet dus ruimte tussen zitten. En over die ruimte gaat het hier ook in dit schriftgedeelte. De tijd waarin de vijgenboom weer uitspruit, om zo te zeggen. En dan weet gij dat de zomer, namelijk het Messiaanse Rijk, als zodanig nabij is. Maar wat er tussen zit, dat is inderdaad vers 31. Hij, de wederkomende Christus, zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En het punt is, en daarom heb ik dat hoofdstuk sowieso aangesneden, waar het om gaat is, om hoe doen die engelen dat? En daarna eigenlijk, hoezo engelen? Want wie dan werd er uitgezonden de eerste keer om Israël te verzamelen? De Heer heeft dat gedaan. Blijkbaar, we hebben dat nou vanavond gelezen, in zijn eerste komst. Wie deden het toen dan? Engelen? Nou, we hebben een achterdeur trouwens. Nee, niet letterlijk. Maar we hebben een achterdeur, want het woord engel betekent, als je wil, boodschapper. En in die betekenis wordt het ook in de Bijbel gebruikt. Gewoon boodschapper. Daarna zeggen we engelen zijn boodschappers en we bedoelen daar dan toch twee verschillende dingen mee. Engelen verstaan we dan gewoonlijk onder hemelse wezens en zijn boodschappers, zeggen wij dan. Nou goed, maar het woord engel betekent gewoon boodschapper. Zie? En de gedachte is dat deze hemelse wezens boodschappers zouden zijn, van Gods wegen. Niet van de duivel, hoewel ze dat soms zijn, maar van Gods wegen uiteraard. Maar het neemt niet weg dat het woord ervoor de betekenis heeft van boodschapper. En daarna ga ik nog even een stap verder, want je had met hetzelfde gemak kunnen zeggen, misschien niet op grond van het Griekse woord in het Nieuwe Testament, maar zeker wel op grond van het Hebreeuwse woord in het Oude Testament, het woord engel betekent koning. Hoezo zijn het boodschappers, hoezo zijn het koningen? Wel, het antwoord is dat dat verschil niet bestaat. Fundamenteel, de boodschapper, nou praat ik heel abstract dus, heel fundamenteel. Daar gaat het altijd om bij betekenis van woorden en bij betekenis van symboliek ook trouwens, typologie. Fundamenteel, een boodschapper is alleen maar een boodschapper als hij een boodschap van God heeft. Voor de rest is het volstrekt onbelangrijk. Bovendien, je moet goddelijke normen hanteren altijd, wil die dingen van hem uitzien. En dan is de gedachte dat de boodschappers die God uitzendt tegelijkertijd heerschappij hebben, om zo te zeggen. Zij zijn tegelijkertijd koningen. Wij hebben trouwens voor het begrip eventueel ook een ander woord. Wel meerdere, denk ik, maar. Want een boodschapper is misschien geen priester, maar een priester is wel degelijk een boodschapper. De ander zei ik misschien, want dat laat ik gewoon liggen, wil ik geen discussie over. Maar een priester is wel degelijk een boodschapper. Naar Bijbelse maatstaven is de priester degene die verantwoordelijk is voor het bewaren dan wel het verkondigen van het woord Gods. En voor zover Israël dat zou doen, omdat aan hen de woorden Gods zijn toebetrouwd, wordt Israël dus inderdaad genoemd een priesterlijk volk. Maar vergis je niet, tegelijkertijd ook een koninklijk volk. Dat is één term. Een koninklijk priesterdom, of eventueel andersom, een priesterlijk koninkrijk. Maar het is hetzelfde. Het is ook hetzelfde volk. En de priester die wij kennen, nu onder het nieuwe verbond, is immers de hoge priester naar de ordening van Melchi. Maar Melchi is het woord voor engel, dan wel voor koning. Melech, Malach, het Hebreeuws. Melchi, Zedek, de rechtvaardige koning, of de koning der gerechtigheid, zoals het in Hebreeën 7 dan vertaald wordt, in onze Bijbels letterlijk. Maar de gedachte is dat de hoge priester is tevens de koning, en de koning is tevens de hoge priester. Zo hoort het ook te zijn, en zo is het onder alle volkeren ook altijd geweest. Waarbij de koning altijd gezien werd als zoon van God. Wij begrijpen dat in onze dagen niet meer, want wij denken dat ze daarmee bedoelden dat het bovennatuurlijke wezens waren, die koningen. Maar dat is niet zo. Het betekent gewoon dat die koningen de verantwoordelijkheid hadden om Godszaken te behartigen bij de mens. En dus waren ze koning en tegelijkertijd boodschapper. En dus ook priester. En dus hoofd van de godsdienst of religie, wat er maar wezen mag. Per slot, dat is wat zoon van God betekent. De zoon van God is immers degene aan wie God het oordeel heeft gegeven. De zoon van God is degene die namens God oordelen zou. En zo wordt de Heer Jezus ook beschreven als zoon van God in onze Bijbels, toch? Maar de functie is die van priester en koning, dan wel koning en priester. Maar die beide functies, namelijk het bewaren en het bekendmaken dus ook van het woord Gods en het uitoefenen van macht, dat is één functie en je kunt het aanduiden met het Hebreeuwse woord malach, dan heb je een engel. En waar het woord, het Griekse woord engel, want engel is een Grieks woord eigenlijk, het is niet eens Nederlands. Waar het woord engel, het Griekse woord engel, in de Septuaginta de vertaling is van het Hebreeuwse malach, betekent het gewoon dat dat Griekse woord in onze Bijbels de Hebreeuwse betekenis meekrijgt. En dus, het is een boodschapper, maar tegelijk een koning. Een koning in dienst van, een van hoger hand aangestelde koning. Machtshebber. Daarna zeg ik er nog wat anders bij. Deze twee dingen zijn echt geen twee dingen. Het is één ding. Het woord is namelijk kracht. Als ik het zo zeg, moet het in één keer duidelijk zijn. Woord is kracht, toch? Of moet ik citeren? Kan ook. Het evangelie van Christus, en dus het woord Gods, is kracht Gods. Woord van mensen is ook kracht, maar niet meer kracht dan van die mens. Als u begrijpt wat ik bedoel. En als ik dat niet geloofde, dat woord kracht was, dan hield ik mijn mond wel. Waarom zou ik tegen u aanpraten, als het geen uitwerking zou hebben? Dat is inderdaad een van de grootste krachten feitelijk die er in de wereld onder de mensen bestaat. Die van het woord. Toch? Dat is zo geweest. En wie onderwijs oefent macht uit, kan het ook niet helpen. Ik citeer meteen wel even 1 Petrus 5, waar de apostel schrijft, ja, je woord bedienen, ja, maar niet als heerschappij hebbende over de kudde. Maar hij zegt het, omdat men in de praktijk daarmee wel degelijk macht, maar laten we dan maar zeggen invloed, maar het is toch echt hetzelfde, uitoefent. Niet opdat men zou overheersen dan wel domineren, daarom heb ik ook een hekel aan het woord dominee. Ja, dat is gewoon zo. Men zou niet domineren, maar men zou leiden, voorgaan, een dienende functie vervullen, maar het is wel de manier waarop macht uitgeoefend wordt. Ik moet er nog wat anders bij zeggen. Het misverstand is een menselijk, maar eigenlijk satanisch misverstand, dat men zou moeten streven naar macht in plaats van naar te dienen. De Bijbel leert dat men juist macht heeft als men dient. En dat men macht uitoefent door te dienen. En dus zouden mensen moeten streven, en christenen helemaal, naar dienstbaarheid. De Heer dienen, anderen dienen. Want daardoor ontvangt men heerlijkheid en het is de beste manier om invloed te kunnen uitoefenen. Op de goede manier namelijk, zodanig dat die invloed inderdaad uitgeoefend wordt in het hart van anderen. Dat doe je niet door erboven te staan, want dan ontstaat de verhouding onder het oude verbond, die van de wet namelijk. Dan leg je anderen wat op, met geweld. Zo werkt het niet. Het werkt via dienstbaarheid, is de gedachte. Het is een vast Bijbels gegeven en het komt in ieder geval tot uitdrukking in de knecht des Heren, die juist daardoor oorzaak is geworden vanwege zijn dienstbaarheid voor eeuwige zaligheid enzovoort. En vergis je niet, hij is dat nog steeds. Aangesteld in de dienst van God, in de functie van hoge priester, dus een dienende functie, maar juist daardoor is hij ook koning en daar gaat het om. Hebben die nog tot zover? Nou goed, gaan we weer naar die engelen, we komen er vanavond niet helemaal doorheen, maar vooruit. Matthäus 24 vers 31, hij zal zijn engelen uitzenden. Dat kan natuurlijk betekenen, hij zal zijn boodschappers uitzenden met een bazuin van groot geluid. Dat betekent dat ze iets uit gaan bazuinen en kennelijk doordat zij iets uit bazuinen, verzamelen zij de uitverkorenen. Met andere woorden, in de praktijk kort gezegd betekent het dat deze engelen, wie zij ook zijn, Israël bijeen verzamelen, niet door ze in hun nekveld te grijpen en mee te slepen. In gedachten zie ik nou zo'n arend, weet je wel, die een konijntje pakt en zo mee de lucht in neemt, zo meekomen jij. Maar zo niet. Maar zij doen dat door inderdaad het woord Gods te prediken. En ik wijs er dan maar op dat de bazuin in de Bijbel, dat doe ik dan ook maar heel kort, maar dat de bazuin in de Bijbel en onder Israël in het Oude Testament een belangrijke functie had. Als ik het zo uit mijn hoofd even kort moet samenvatten, je kunt natuurlijk gewoon ook zelf een concordantie nemen en het woord bazuin opzoeken, dan doet hij hetzelfde wat ik ook gedaan heb, dan kom je het vanzelf tegen. De bazuin namelijk is de shofar, de ramshoorn. En als daarop geblazen wordt, als die geluid voortbrengt, betekent het dat het volk moet verzamelen. Verzamelen, nou, daar gaat het hier over. Verzamelen, toch? Nee, als bij de opname van de gemeente een bazuin klinkt, betekent het precies hetzelfde. Verzamelen. Meer specifiek betekent het verzamelen tot de nieuwe koning. Dat wil zeggen, als er een koning gekroond, aangesteld wordt, of hoe het maar heten mag, dan wordt de bazuin geblazen, te Hebron of zo. Of later in Jeruzalem. Kom je allemaal in de Bijbel tegen? Jawel. Of het betekent dat men zou verzamelen, niet tot de nieuwe koning, maar wel tot de koning, omdat het oorlog is. Verzamelen namelijk tot de strijd. Maar het heeft altijd te maken met verzamelen enerzijds van het volk en het koningschap anderzijds. Dat wil zeggen de leider van het volk. En dus als je het samenvat is het altijd verzamelen tot de koning. Voor welk doel dan ook. Het is de bezuin. En voor zover de bezuin de uitbeelding is van de prediking van het evangelie. En dat is het in de Bijbel. Niet helemaal overal, maar in het algemeen is dat wel degelijk zo. Wel nu, in onze dagen betekent het precies hetzelfde, het evangelie. De prediking van het evangelie heeft immers tot doel om de mensen te verzamelen tot de Heer. Want God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Handelingen 15. En hij heeft daartoe ook inderdaad boodschappers die hij uitzond en ook in onze dagen uitzendt. Zij zijn zijn engelen. Niet hemelse wezens heb ik het dan over, maar gewoon mensen die die boodschap brengen. Die heb je toch, simpel. De vraag is nu, hoe zit het met die engelen hier? Want als het aardse boodschappers zijn, heb je een probleem? Ze zijn er namelijk niet. Toch? Nee, echt niet. Want je hebt aan het eind van de 70ste week de verwoesting van de Joodse staat. En daarna wordt een overblijfsel verzameld in de woestijn. Aan hen moet, aan het overblijfsel van Israël, zou het evangelie gepredikt moeten worden. Door wie dan? Dat er is dus niemand op aarde. En zo kom je dus toch weer, noodzakelijkerwijs, omdat er in principe geen aardse categorie is aan te duiden, kom je dus toch terecht bij een hemelse categorie van engelen en dus toch hemelse wezens. Toch? Maar waarom deden die engelen dat dan niet in de... bij de eerste komst van Christus, toen Israël verzameld zou moeten worden. Want toen waren het wel degelijk mensen. Heb je dat? Toch een beetje een probleem, niet? Ik weet wel, je kunt ze maken. Je kunt er ook gewoon overheen lezen en zeggen, nou ja, de Heer doet dat en klaar uit. Ja, wat dan? Want het woord engel is zo duidelijk niet.
Maar je had natuurlijk wel met een koning of met een wijze uit het oosten.
Ja, goed. Ja. Ja, ja, goed. Maar goed, er was dan toch op aarde, toch, hè? Geen hemelse wezens. Nee, waar het over gaat, simpelweg is dit, en zeg ik meteen hoe ik het zie. Ik geloof dat deze engelen, het woord engelen hier, de aanduiding is van de gemeente. Boodschappers, dat zijn wij in elk geval. Bovendien, hemelse wezens, geen enkel probleem, dat zijn wij nu reeds. En in de toekomst zullen wij ook een hemels lichaam hebben. En dat is al minimaal 7 jaar voor het tijdstip waarover hier gesproken wordt. Dus dat klopt. Hebben die nog tot zover? Ja. En dan nog iets heel anders. Als ik de Bijbelse systematiek volg, dan gaat het ongeveer zo. Dat God in de tijd Israël riep als volk. En hij gaf hen zijn woord en zegt, en dat... daar ben je als priester verantwoordelijk voor. Men zou het dus prediken onder de heidenen. Is nooit gebeurd. En toen zei de Heer, nou ja, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zal bedienen. Dus jullie zijn ontslagen. You're fired. Met vuur erbij. Denk ik dan altijd. Maar vooruit. Maar ontslagen. En dan lezen we daarover in weer Romeinen 9 tot en met 11 in elk geval. En nog zo wat andere schriftgedeelten. Dat God Israël als zodanig aan de kant geschoven heeft. In die positie, verzamelt hij zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat ook dan komt in belangrijke mate uit wat voorheen Israël was. Dat heeft daar niet zoveel mee van doen, nu niet, dat maakt voor het verhaal niks uit. Hij verzamelt zich een volk uit de heidenen en raad is wat. U en ik, wij als gelovigen, wij als gemeente in onze dagen, zijn een priesterlijk en koninklijk volk. Wij zullen dat ook altijd blijven, want priesterschap onder het nieuwe verbond is een eeuwig priesterschap. En wij blijven dus altijd, net als de hoge priester zelf. Toch? Met andere woorden, de gemeente is, 1 Timotheus, pilaar en vastigheid der waarheid. Kortom, de gemeente is zijn uitverkoren volk, Ami en Rugama enzovoort, om te verkondigen, 1 Petrus, koninklijk priesterlijk volk staat daar ook, om te verkondigen de deugden, desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En Paulus zegt ervan, dat is zo en dat betekent dat wij in de eerste plaats als gemeente, als gelovigen van vandaag, het evangelie zouden prediken aan de Joden Aan het aardse Israël in de eerste plaats, want die staan al die...